maandag zal dat zijn, iets rond 2-3 uur, wat voor de meeste mensen uitkomt. Een twee uurtjes zal dat duren. Als we met velen zijn, gaat dat minder lang duren. Maar het is nodig dat we de kinderruimte doen, deze ruimte. Amen. Dus ik heb helpende handen nodig. Amen. Zodat de mensen die komen op zaterdag, zullen er een stuk of 60, 70 mensen zijn, zodat zij gezegend kunnen worden. Niet waar?
Amen.
Amen. Koninkrijk van God draait om Jezus. Halleluja. Maar ieder van ons draagt zijn steentje bij. Amen. Apostelen in het begin, toen dat zij het woord van God aan het verkondigen waren, zij werden belemmerd. Zij werden tegengehouden door allerlei noden in de kerk. En er was wat ruzie en de ene groep kreeg geen eten tegenover de andere groep die wel eten kreeg. En de apostelen die 3 jaar met Jezus hadden rondgewandeld, die 3 jaar aan de universiteit van Jezus hebben gezeten, die met hem hebben gewandeld, die mirakels hebben gezien, die de woorden van God Almachtig in het vlees hebben gehoord. Prijs de Heer, wie van jullie zou in die tijd hebben willen leven?
Oh ja.
Amen. Dat je in de voetsporen, in de letterlijke voetsporen van Jezus mocht wandelen, hem zien Lazarus uit de dood opwekken, de fantastische parabels en de bergredes hebben horen met je eigen oren. Moesten opeens stoppen met prediken, omdat ze garçon moesten spelen. Ja. Ja, maar snap je wat ik wil zeggen? Iedereen is geroepen voor een gedeelte. Maar wanneer je 3 jaar aan de voeten van Jezus hebt gezeten, dan is uw taak om het woord dat je hebt gehoord om door te geven. En dan is de taak aan anderen om de tafels in orde te brengen en het eten en zo verder. Snap je? Amen. Iedereen heeft zijn functie. Wil niet zeggen dat apostelen meer waard zijn. Nee. Maar het is hetzelfde als je zou zeggen tegen een astronaut die gestudeerd heeft om in de ruimte te gaan vliegen. Hey, astronaut, we hebben een probleempje. Ik weet dat het volgende week dat het de lancering is van de nieuwe spacecraft. Maar er is een probleem in de cafetaria. Kun jij de chef gaan vervangen? Ja, nee. Ik moet me voorbereiden op astronaut zijn, want dat is de taak die ik heb gegeven. Snap ik wat ik wil zeggen?
Amen.
Ik wil maar zeggen, ik kan niet alles alleen doen.
Amen.
Ja? En als er mensen die taken gaan overnemen, dan houdt het simpelweg op. Ja? Dan moeten we de deur sluiten. Iedereen moet in gebed gaan, in diep gebed, en zeggen van, Heer, hoe kan ik mijn steentje bijdragen om de rots beheersen aan mijn, een plaats te maken waar het koninkrijk van God, iedereen kan in functioneren naar zijn eigen taken, naar zijn eigen talent dat de Heer heeft gegeven. Amen.
Amen. Amen.
Een apostel heeft toen gezegd van, hé, mannen, het is niet juist dat wij hier de tafels en het eten moeten verdelen en dat wij ruzies moeten allemaal gaan managen. Wij hebben het woord van God gegeven, wij moeten het doen. En dus de apostel zei, oké, we gaan dat overlaten aan deze mannen. En wie is er geschikt, vroeg ze. Wie is er hier met de Heilige Geest vervuld? Amen. Zij moesten met de Heilige Geest vervuld zijn om mensen te helpen, broeder Emmanuel. Amen. Want zelfs kleine tussen aanhalingstekens, kleine taken, zoals poetsen, zoals eten klaarmaken, kleine taken, zou je denken dat klein is. Amen. Zelfs daar verlangt de Heer dat we het doen met de Heilige Geest.
Amen.
Ik doe het niet voor mezelf. Heer, ik doe het voor jou. Amen. We gaan het hebben over Petrus. Petrus had ook een verkeerd gedacht over zijn bediening. Petrus was een man die een beetje, hij dacht dat hij alles in controle had. Hij dacht dat hij alles moest gaan doen. Maar Jezus had een zware les voor hem. Laten we even lezen naar de inzinking van Petrus. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Spreken over Jezus. Petrus volgde hem op een afstand. En ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. En Petrus voegde zich bij hen. En een dienstmeisje, onthoud, een dienstmeisje, zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei, die man hoorde er ook bij. Petrus, grote mond Petrus, zei, ontken het, ik ken hem niet eens. En even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hem. Maar Petrus zei, wel nee, man. Oh, wel nee, man. Helemaal niet. Vers 59. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelheid, ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. En de Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor hij vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Vers 62. En hij ging naar buiten en huilde, was dat?
Huilde bitter.
Inzinking van Petrus. Laten we even bidden. Vader, bid Jezus dat we kunnen leren uit de inzinking en de bemoediging die daarna volgde van onze Heer. Bid Jezus dat u een antwoord kan geven op onze, op ons falen, op onze inzinkingen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Hoe komt het dat een man, Petrus, die de voornaamste positie had ingenomen en gekregen onder de apostelen, hoe komt het dat die zo laag kan vallen? Het geeft niet helemaal weer, Lucas, hoe laag hij is gevallen. Als je leest de versie in Matthäus, kan je lezen dat Petrus, toen dat ze vroegen aan hem, jawel, jij bent een van hun, kunnen we lezen dat Petrus zwoer, hij zweerde, en hij riep vloeken over zichzelf heen, dat hij Jezus niet kent. Met andere woorden, hij heeft gezegd, zowaar de Heere God leeft, en je mocht me doden als het niet zo is, ik ken die man niet. En dat is pretty low, nietwaar? Een Jood mocht niet zomaar zweren, bij eenderd wat. Hij zweerde bij God. Hij zweerde op het hoofd van zijn moeder. Zo erg, zo laag was Petrus gevallen. Hoe komt het? Laten we even duiken in het leven van Simon. Want Simon was zijn naam voordat hij Petrus noemde. Simon was een impulsief persoon. Hij was een visser. Een visser die het gezag gewend was. Een visser betekent, jij moet snel beslissingen nemen. De zee, heel onvoorspelbaar. Heel veel gevaarten, je kan u geen aarzeling permitteren. Je moet direct beslissingen nemen, je moet direct controle hebben. Je moet direct weten wat te doen wanneer dat er stormen op zee komen. Jij bent verantwoordelijk voor uw familie. Als jij faalt, heeft uw familie geen eten die dag of die week. Dus Simon was iemand die gewend was om de beste te zijn. Om leiding te nemen. Oké, je moet even in de voetsporen van Simon proberen te denken. Amen. Hij moest ervaring hebben. Hij had strategie. Strategisch denken had hij allemaal. En dat verklaart misschien waarom hij ook in zijn relatie met Jezus geneigd was om de leiding, om controle te nemen. En Jezus kiest een variëteit aan persoonlijkheden in zijn apostelen om zijn koninkrijk te dienen. Amen. We hebben een Petrus die een leiding wil nemen. We hebben een Johannes die emotioneler is en liever aan de borst van Jezus wil hangen. Dan hebben we de zonen van Zebedee, de donderzonen. De mannen die toch wel een beetje kracht zijn, die je ook wel eens nodig hebt onder apostelen. Amen. Dan heb je een Matthäus, ene die goed is met zijn verstand. Ene die goed kan rekenen. Ene die goed is met geld bijeen te houden. Spijt dat er ook nu Judas bij zat, maar oké. Maar Jezus koos een variëteit aan persoonlijkheden om zijn koninkrijk te kunnen dienen. Maar stel je voor dat het allemaal Petrussen waren. Dat zou niet goed gekomen zijn, nietwaar? Stel je voor dat hier allemaal mensen zouden zitten die dezelfde karakter hebben als mij. Dat komt niet goed. Amen. Ik heb mijn sterktes, maar ik heb ook mijn zwaktes. En iemand anders heeft wat mijn zwaktes zijn, zijn sterktes. En dan is het beter dat die persoon die job doet. Snap je? Amen. Belangrijkste is, één ding is zeker. Amen. Uw persoonlijkheid moet gevormd worden en in de handen gelegd worden van de schepper en maker van je ziel. Ook Petrus. En hij had het daar moeilijk mee. Hij was de leider van de groep. Hij mocht meegaan met Jezus naar bepaalde genezingen. Hij was lid van de, wat dat ze noemen, de binnenste drie. Het clubje van drie, waarin dat Jacobus, Johannes en Petrus zat. Jezus zei, kom jullie met drie mee, ik ga jullie iemand genezen. De rest blijft buiten. Oh, ah, ik ben iemand speciaal, broeder Emmanuel, dat ik met Jezus alleen mag meegaan, achter gesloten deuren. Wauw, wie ben ik? Ik moet wel waarschijnlijk iemand belangrijk zijn. Zelfs in Matteüs, hoofdstuk 10, vers 2. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Wat sta je als? Als eerste. Als eerste Simon. In Lucas, de lijst van apostelen, staat Simon ook als eerste. Volgens mij is Simon dat gezegd tegen Matthäus. Matthäus, als jij later in de evangelie opstaat, ik ben de eerste. Hè? Ik ben de rots. Ik ben degene op wie Jezus zijn kerk gaat bouwen. Dus schrijf zeker ook als eerste. Ik probeer maar even in de gedachten van Petrus te brengen. Hoe dat hij van deze positie helemaal naar beneden is geraakt. Dat hij Jezus heeft verraden. Verloochend verraden. Amen. Hij was degene, Petrus in Lucas 8:45, hij was degene die vragen durfde stellen aan Jezus. Wie durft dat nu? Zou jij Jezus bekritiseren of vragen stellen aan Jezus? Ik zal mijn mond houden. Dat is Jezus, daar spreekt het toch niet tegen. Maar Petrus, Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking. En Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Hoe kunt u vragen? Hoe kunt u vragen dat iemand u heeft aangeraakt? Petrus zei, Jezus, wat een domme vraag. Dat is Petrus, dat is zijn karakter. Ja? Niemand, zelfs Jezus, durfde hij tegenspreken. Matteüs 14. Petrus was degene die uit de boot durfde te stappen. Ken je het verhaal?
Oh ja.
Jezus op het water, de storm, al de andere apostelen bang in de boot. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Wauw. Wauw, dat valt aan te moedigen. Amen. Hij is tenminste degene die uit de boot is gestapt. Hij is tenminste degene die Jezus heeft ervaren in een nieuwe identiteit. Ook al zonk hij nadien, hij weet, de Heer is daar om mij te redden. Maar u weet, wij mensen, wij horen snel en we vergeten ook snel. Amen. Halleluja. Matteüs 16, we gaan gewoon het rijtje af in het leven van Simon. Hij was degene die vol moed de identiteit van Jezus bekend maakte. En dat was correct. En Jezus gaf hem een nieuwe naam. Matteüs 16, vers 15. Hij vroeg ze allemaal. Alle apostelen. Wie ben ik volgens jullie? En het was Petrus die hem direct sprak. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Antwoordde Simon Petrus. Ken je dat zo, de leerlingen in school? Die als je een vraag stelt, oké, jongens, wie ben ik? Oh, meester! Die zo, of soms zelfs hun vinger niet opsteken. Die, terwijl de anderen braaf hun vinger opsteken om het antwoord te geven, is er zo ene, altijd ene, in mijn klas is er altijd ene, die zijn vinger niet opsteekt, maar direct het antwoord wil geven, om te laten horen aan de rest, ik ben slim. Ik neem het voortouw. Petrus was zo'n appetant. Ja, waar je tegen moet zeggen, zwijg, laat anderen ook eens horen. Ja, we weten dat je het kent. Maar Petrus was, u bent de Messias. En Jezus zegt, gelukkig ben je Simon bij Jona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Amen. En ik zeg, jij bent Petrus, de rots, waarop ik mijn kerk zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Wauw. Wat een identiteitsverandering. Hij krijgt een nieuwe bediening. Hij krijgt een nieuwe positie. Hij wordt genoemd de rots. Nu, wat straalt een rots uit? Een rots straalt stabiliteit uit. Daar kan je op bouwen.
Ja.
Sterkte. Unmovable. Niet verplaatsbaar. Leiderschap. Ja,
dat zet ik ik allemaal.
Wat Peter zei, hè? Dat is, dat zet ik ik. Eindelijk, ik word erkend in mijn talenten en mijn positie. Eindelijk, halleluja, gaat de rest zien, halleluja, dat ik de verkozene ben om Jezus, halleluja, zijn koninkrijk te leiden. Hij voelde zich waarschijnlijk goed in zijn rol. Hij voelde zich als een vis in het water. Want dat was zijn natuurlijke habitat. Leiding nemen. Maar wanneer wij onze talenten, broeders en zusters, onze karakters niet laten vormen en laten bouwen op het fundament, wie Jezus is, amen, wordt uw talent, wordt uw karakter iets gevaarlijks.
Nee.
Dat zal nooit zijn. Wanneer dat we niet onze talenten, onze persoonlijkheden, onze gaven waarmee we worden geboren en die we cultiveren tijdens het leven, wanneer we dat niet aan Jezus geven, wanneer we dat niet gaan bouwen op zijn fundament, zijn rots, amen, wordt het iets gevaarlijk. Amen. Trots en hoogmoed staat aan de deur te kloppen, amen, om u gevangen te nemen. Satan, toen hij dat hoorde, yes, Petrus heeft gehoord, I'm gonna have a field day with Peter. Ik ga een makkelijke job hebben met Petrus, want ik zie die man is niet klaar om zijn positie in nederigheid aan te nemen. Ik ga die man verleiden, ik ga trots en hoogmoed gedachten naar hem werpen, zodat hij zeker gaat vallen.
Mm.
En vallen deed hij.
Oh ja.
Maar Satan hield geen rekening mee met de genade van de Heer. Nee. Want wat uiteindelijk de val werd van Petrus, halleluja, heeft de Heer omgedraaid. En Petrus werd het speerpunt van de eerste gemeente in het boek van Handelingen. Amen. Halleluja. Dit is een boodschap van hoop, broeders en zusters. Niet van, ik moet me schuldig voelen en ik moet dit en dat. Nee, een boodschap dat de Heere, ook al falen, ook al hebben we inzinkingen, amen, gebruik hetgeen dat je hebt geleerd uit die ervaring en gebruik het voor het koninkrijk van God. Volgende vers. Satan stond daar al. Vers 21. Hetzelfde hoofdstuk. Een paar versen naar beneden. Ongelooflijk. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerling duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Dat deel hebben ze niet gehoord. Toen Jezus zei, jongens, oké, Petrus, jij bent trots, maar man, ik moet nog iets zeggen. Ik moet naar Jeruzalem. Ik heb eigenlijk nog maar een paar weken te leven. Ik moet naar Jeruzalem. En ze gaan mij daar dood doen. Maar geen nood, op de derde dag ga ik opstaan. Wanneer Jezus zei, ze gaan mij daar dood doen. Hun brein, hun gedachten stopten. En ze hoorden niets meer. Heb je dat al eens gehad? Dat je overmand wordt met slecht nieuws. Dat je overmand wordt met angst en doemscenario's. En iemand is iets tegen u aan het zeggen. En het enigste wat bij je blijft, is dat doemscenario.
Amen.
En de mensen zijn wel aan het praten, maar het is zo'n bokaal. Zo. Ja, je hebt een ballon. Wat zeg je? Wat? Man, heb je dat gehoord? Dood. Maar, ik ben de rots.
Ja,
maar, dood. Heer, wat? Petrus nam hem terzijde. My God, Petrus. En begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. En weet je wat het antwoord was? Ten eerste, ik ben al perplext dat Petrus in zijn karakter, komt weer naar boven, dat hij, stopt met dat te zeggen. Jij hebt mij een nieuwe positie gegeven. Niet over mijn lijk. Ja? Ik ga u beschermen. Geen nood. Hey, I'm in control, boss. Hij zei met andere woorden, Jezus, hey, wat uw plan is, ik heb het niet gehoord, maar mijn plan. Hey, is veel beter. Ik weet wat het is om in controle te zijn. Ik regel het. Ik fix het. Ik ben uw rots in de branding. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden. Ik zou niet graag Petrus zijn geweest in die plaats. Hij zegt, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Simon werd Petrus genoemd. Een paar momenten daarvoor door Jezus. Hij werd Petrus genoemd. Je bent de rots. Een paar momenten later werd hij Satan genoemd. Mm-hmm. Dat moet een deuk hebben gegeven in zijn zelfvertrouwen. Dat moet pijnlijk zijn aangekomen. Hoe snel kunnen we vallen als we aan de verleidingen van de Satan niet weerstaan? Amen. Satan was daar aan de deur aan het kloppen en hij had al een voet binnen. Want Petrus had niet naar de volledige woorden van Jezus gehoord dat hij zou opstaan op de derde dag. Petrus was alleen bezig aan zijn eigen bediening, aan zijn eigen focus, zijn eigen talenten, zijn eigen God geroepen positie. En Jezus ging daar zelfs niet tussen komen. Amen. En Jezus zegt, Satan, achter mij. Jij bent hier aan het spreken, je bent hem aan het intimideren in de naam van Jezus. Dat heeft hij waarschijnlijk niet gezegd, in de naam van Jezus. Amen. Dat is wat wij moeten zeggen, in de naam van Jezus. Satan, achter mij. Amen. Ik wil geen trots en geen hoogmoed die mijn bediening, die mijn Godgegeven positie in het lichaam van Christus voeden. Ik wil geen hoogmoed en geen trots. Want zij die zichzelf verhogen, vallen, vernederd worden. Laat de Heer u verhogen.
Amen.
Amen. Satan probeerde het met Jezus. In de woestijn. Juist zoals met Petrus. Jezus kreeg een nieuwe identiteit. Een nieuwe roeping. Opnieuw. Ik bedoel, het begon op de dag van zijn doop. Wanneer dat de hemel openging en de duif daalde neer. En de stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik veel vreugde vind. Dit was een vervulling van een oud-testamentische profetie, een messiaanse profetie in de psalmen. Er was een vervulling hiervan. Met andere woorden, God zei, dit is de Messias.
Amen.
Satan hoorde dat. Aha, dit is de Messias. De rots, hè, in Daniel 7, hè, de mensenzoon. Aha, is hem dat? We gaan hem eens op de proef stellen. En Satan begon Jezus op de proef te stellen. U kent het wel, hè? 3 verschillende manieren in de woestijn. Petrus faalde, maar er is 1 iemand die niet heeft gefaald.
Amen.
Amen. Dat is Jezus.
Amen.
Halleluja. Dank u Jezus. Halleluja. Dat Jezus heeft kunnen weerstaan aan de hoogmoed en de trotsverleiding. Want dat is wat Satan gebruikt, de hoogmoed en trots. Als je echt de zoon van God bent, beveel dan dit, beveel dan dat, doe dan dit. Maar Jezus zei, nee. Het woord van God hoort gehoorzaamd te worden. Niet mijn eigen wil, maar zijn wil. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Matthäus 17. Ik ben gewoon chronologisch het leven van Petrus aan het overlopen. Matthäus 17, als je het niet in de lijst hebt, waarom mag je dat? Jezus roept 3 mensen, Petrus, Johannes, Jacobus, naar de berg. En op die berg wordt Jezus helemaal verheerlijkt. Zijn lichaam wordt getransformeerd. En zij aanschouwen de glorie van de Heer. Mm-hmm. Wat zegt Petrus? Wat zegt Petrus? Jezus, laten we 3 tenten bouwen. 1 voor u, voor Mozes en Elia. Je zou denken van, Petrus, het is tijd om mijn mond te houden. De Heer zijn glorie is aan het schijnen. En Petrus wil controle, hij wil dat moment vasthouden. En de hemelse openbaring beheersen. Maar hij vergeet nog steeds dat Jezus eerst moet lijden.
Nee.
Petrus zag de verheerlijking van Jezus als een stralend licht. En denkt van, yes! Victory, I'm gonna see a victory, Maar laten we een tent bouwen en dan kunnen we dit moment voor altijd en eeuwig opnieuw en opnieuw beleven. Petrus, ik moet nog altijd sterven. Maar ik zal opstaan op de...
Ik wil het niet zien. Ik wil het niet horen. Snap je wat ik wil zeggen?
Amen.
Matthäus 26. Dat is nog niet gedaan. Het is een steady downhill slope. Onderweg zei Jezus tegen hen: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Jezus zegt het weer. Vers 33. Petrus zei daarop tegen hem: volgens mij had hij stoppen in zijn ogen. Ik weet het niet. Jezus zegt: man, ik moet lijden, maar het is oké, ik ga opstaan. Petrus zei daarop tegen hem: misschien zal iedereen u afvallen. Ik nooit. Ja, hij was het eerste, inderdaad. Hij was de rots. Hij was degene die stabiliteit ging veroorzaken. Ook al zegt Jezus: iedereen gaat met afval. Hey, stop. Nee. Die mannen misschien wel. De Johannes, dat is de wiezel. Ja? De Judas, ja, ik heb hem daar al zo wat zien doen met dat geld. Ik vertrouwde niet. Maar ik nooit. Jezus antwoordde: ik verzeker deze nacht, zul je nog voor de haan gekraaid heeft mij driemaal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarbij. Mm. Ik denk dat Petrus zichzelf boven anderen probeert te plaatsen. Amen. Dat is een probleem. Hij ziet zichzelf als een betere leider dan de anderen. Zijn positie steeg hem naar zijn hoofd. Laat uw bediening, laat uw gaven, laat uw talenten dat je hebt gekregen van de Heer u nooit boven andere mensen plaatsen. Amen. Het is niet omdat iemand een micro krijgt, omdat iemand een platform krijgt, omdat iemand een leidinggevende functie krijgt, dat die meer waard is.
Amen.
Waarom zou je überhaupt een leidinggevende positie willen? Want de Bijbel zegt: zij die onderricht geven, zullen strenger geoordeeld worden. Zij die leidinggevend zijn, hebben meer verantwoordelijkheid. De beslissingen die ze nemen. Dus de jonge christenen die maar staan te springen om een of andere positie, denk goed na wat dat je wenst. Amen. Denk goed na waarom dat je het wenst. Is het voor je ego dat beschadigd is te pimpen? Snap je wat ik wil zeggen? En een boost te geven door anderen? Of moet het nog gevormd worden in nederigheid? En zeg je: heren, wat het ook mogen zijn, het zij de kerkhuis, het zij zingen, het zij prediken op straat, het zij iets doen dat niemand ziet. Wat het ook mogen zijn, heren. Halleluja. In uw handen zal ik het effectiefst worden. Zal ik het efficiëntst worden. Zal ik het meeste opbrengen in uw handen. Snap je wat ik wil zeggen? Halleluja, dank u Jezus. Er zijn missionarissen, broeders en zusters, in landen waarvan dat jij nog nooit hebt gehoord. Die nu een opwekking hebben, waarvan jij nog nooit hebt gehoord. Want ze moeten ondergronds werken. Hun namen mogen niet gepubliceerd worden. Omdat ze in een land zitten waarvan ze niet mogen weten dat ze de christelijke boodschap verspreiden. Amen. Dat kan je alleen maar als je nederig van geest bent.
Amen. Amen. Amen.
Als jij denkt van: ik ben missionaris en ik ga eens Amerika laten zien, als ik in Europa kom, dan gaat er opwekking zijn. En ik ga social media vol bekladden en alle statistieken een beetje pimpen, zodat iedereen kan zien hoe efficiënt, hoe groot de spreker, hoe goede leider, hoe goede organizer ik wel niet ben. De Heer ziet alles natuurlijk.
Amen.
Amen. En onze Petrus was zo iemand. Hij plaatste zichzelf. Hij was zijn broers aan het verraden. Misschien zal iedereen u afvallen. Ik niet. Maar moest ik in dat gezelschap zijn geweest? Zeg: hey, Petrus, jong, spreekt voor uzelf. Hè? ik zal niet goed gezind zijn geweest op Petrus.
Amen.
Amen. Hij overschat zijn eigen kracht, omdat het niet gebouwd is op de woorden van Jezus. Want hij negeert de woorden van Jezus. En dus zijn kracht is gebouwd op zijn eigen kracht. Snap je wat ik wil zeggen?
Nee.
Johannes 13. Als je denkt van: hij kan niet lager vallen. Ja, maar er zijn nog zaken. Dit is, ik denk, een paar dagen voordat Jezus sterft. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Stond tijdens een maaltijd, wat voor maaltijd. En legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om, goot water in de waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij had omgeslagen. Beeld u even in, zitten daar allemaal met een blote voet en Jezus komt langs, waskom, voetjes drogen. En dan komt hij bij Petrus. En Petrus zegt, kijk, Jezus al een beetje vreemd aan. Vers 6, toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Weer springt hem tegen. Je wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen. Nooit! Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Vers 9, ja, dat was
straks.
Ja. En Petrus zei, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Extreem wispelturige Simon reageert zoals altijd, amen. Hij slaat van het ene uiterste in het andere. Heer, jij wast mijn voeten niet. Als je voeten niet wast, dan hoor je mij niet toe. Oké, niet alleen mijn voeten, alles weer, kom op. Van het ene in het andere. Waar is de stabiliteit? Waar is de rots? Waar is de leider? He, die de kerk gaat nodig hebben. Die niet van het ene in het andere spreekt. Niet zoals een Donald Trump. De ene dag tarieven. Andere dag geen tarieven. Stel je voor dat Simon Petrus hetzelfde was gebleven. Mannen, we gaan ervoor. Mannen, we gaan er niet voor. Ik heb schrik. En van het ene in het andere uiterste. Zijn nieuwe naam sloeg hem een beetje naar het hoofd. Hij had zijn eigen niet meer onder controle. Hij begon zijn nieuwe bediening en zijn positie belangrijker te vinden dan wat Jezus zei. Als ik alles onder controle heb, dan gaat het allemaal goed gaan, dacht hij. Maar dat was niet volgens het plan van God. Amen. Johannes 13, we lezen even ver, ik ben er bijna. Johannes 13, vers 3. Kinderen, ik blijf nog een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. En dan een beetje verder, wie antwoordt? Vers 36. Simon Petrus vroeg. En de volgende, alsjeblieft. Staat er erin, nee? Dan staat er maar in. Oké, vers 36, als je naar beneden leest. Simon Petrus vroeg. Waar gaat u naartoe, Heer? En Jezus antwoordde, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven. Man, als ik Jezus was, ik had het al gehad met die Petrus. Hè? Ik was klaar om te zeggen, oh man, ik heb spijt dat ik u de rots heb genoemd. Maar oké, God heeft mij geopenbaard dat jij de rots moest zijn. Ik begrijp het ook allemaal niet. Jezus zal gedacht hebben in de tuin van Getsemani, vader, waarom heb jij mij die Petrus gegeven? Dat is zo'n wispelturige, die spreekt mij tegen, die wil niet luisteren naar mij. Ik zit hier te bidden met angst, zweet in deze tuin. Ik weet wat mij te wachten staat. En die Petrus, die is aan het slapen. Die kan nog ineens een uur met mij meebidden. Dat is wat Jezus zei. Jezus kwam, hè, want nadien ging ze bidden. Waar dat Petrus zegt, hè, oh, dat staat in vers 36. Heer, ik wil mijn leven voor u geven. Ja. En hij kon nog ineens een uur bidden met Jezus. Jezus had kunnen zeggen, Petrus, wat een loser, zeg jij. Je zit hier weer te slapen. Je hebt juist gezegd dat je leven voor mij wilt geven. En nu, ik vraag u om te waken met mij. Ik vraag u om met mij samen te bidden. Ik zit daar bloed te zweten. Weet jij wel wat ik ga meemaken? Dank u, Jezus, dat jij niet zo hebt gereageerd.
Amen.
Dank u dat God zo niet heeft gereageerd met u. Mm-hmm. Stel je voor, al uw beloftes dat je hebt gemaakt ten opzichte van God. God, ik ga het nooit meer doen. Ik was zwak. Ik ga mijn leven geven voor u. Volgende dag. Oh, Jezus. Al goed dat God niet heeft gezegd, ik geef nog één kans. Maak een belofte. En als je het nu niet doet, dan zet de buiten. Maar alles wat wij zweren, alles wat we beloven in onze eigen kracht, broeders en zusters, daar zullen we in falen. Want de duivel staat daar te kloppen. Amen. Je moet bidden in de naam van Jezus. Dank u, Vader, dat ik niet moet leunen op mijn eigen kracht. Amen. Maar dat ik kan leunen op uw kracht. Ik werk niet meer in mijn oude identiteit. Ik werk nu vanuit mijn nieuwe identiteit. Die zegt dat u me nooit zal afvallen. Halleluja. Ik dank u reeds, heren, voor de momenten dat als ik ga vallen, dat u me steeds gaat oppikken. Want u bent een goede vader. En u laat uw kinderen nooit los.
Nee.
Amen. Nu, dat is geen excuus om reeds van tevoren te zeggen van, oh, het is goed dat ik faal. De Heer gaat me toch oppikken. Amen. Dat is niet de juiste mentaliteit. Amen. Halleluja. Jezus is niet een of andere verzekering. Amen. Het is een relatie dat we moeten hebben.
Amen.
Met Hem. Amen. Snap je wat ik zeg? Ik ben bijna aan het einde. Halleluja. Ik ben aan het einde. Johannes 18. Halleluja. Als je denkt van dat Petrus, hij kan niet lager vallen. Jawel, er is nog één ding. Voor zijn ontkenning. En dat was het laagst. Dat was de inzinking. Het huilen. Bittere tranen. Johannes 18, daar trok Simon Petrus. Jezus wordt gearresteerd. Wie trok zijn zwaard en hakt het hoofd... Goed dat hij het hoofd niet heeft afgehakt. Broeder Emmanuel, ik denk dat Jezus daar had gestaan. Oei. We hebben een probleem. Een oor kan ik er nog aan doen, maar een heel hoofd, dat gaat wat opvallend zijn. Petrus heeft een probleem. Hij trok zijn zwaard, haalde uit naar de slaaf van de hoogpriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: steek je zwaard in de schede zo. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? Petrus zou waarschijnlijk dachten: beker? Waar heeft die man het over? Ik ben de rots, ik moet beschermen. Koninkrijk van ze slagen hem hier aan in de boeien. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Heel mijn plan, heel mijn toekomstvisie. Ik had het nog zo voor mij gezien. Ik op de troon, ik als een nieuwe generaal in Jezus' leger. Dat kan hier niet gebeuren. En weet je, hetgeen dat de duivel jou weer verleidt, je hoogmoed. Van de ene moment zit je te spreken, maar vroeg of laat komt het eruit met je vuist. Amen. Wanneer dat je de hele tijd maar zaken hoort van mensen die jou van alles hebben aangedaan, en je begint dat te voeden, en het is bitter, en je begint er kwaad van te worden, het begint met iets te zeggen. Maar uiteindelijk gaat het eruit komen in je handen, met je voeten, en kan je jezelf niet meer controleren, zoals onze vriend Petrus. Hij had zoveel angst, hij was helemaal overmand, en zijn dwang naar controle. Zijn dwang naar controle kreeg de bovenhand. Hij pakte zijn zwaard en hakte iemand zijn oor eraf. Dat was nog nooit. Had Jezus ooit enige aanleiding gegeven om vuist en zwaarden te gebruiken om zijn tegenstanders? Nee. Waar haalt Petrus dit vandaan? Uit zijn binnenste. Maar dank de Heer dat we opnieuw geboren zijn. Amen.
Nee.
Dank de Heer voor de nieuwe geboorte. Halleluja. Wanneer dat jij jezelf betrapt dat het binnenste in jou was aan het overborrelen en het komt er ineens uit, in plaats van te luisteren naar de leugens van de vijand, van je bent schuldig, je bent een hypocriet, je bent een leugenaar. En ik ben er zeker van, Petrus kreeg het te horen.
Ja.
Petrus kreeg het te horen. Je bent jij de rots. Oh, wat ben jij toch voor een huichelaar, hypocriet. Je kan Jezus niet eens volgen in zijn dood. Je hebt hem zelfs verloochend. Wat ben jij voor een huichelaar. Wel, broeders en zusters, ik heb goed nieuws. Amen. Want omdat Jezus is opgestaan, hebben we nu een nieuwe identiteit. En kunnen we zeggen, Vader vergeef me. Want dat is niet wie ik ben. Amen. Dat is wie ik was. Dat is mijn oude natuur. Maar mijn oude natuur is gestorven en is begraven. Halleluja, in dat waterige graf. En ik ben opgestaan. Amen. En ik heb een nieuwe geest gegeven. Dat was mijn oude ik, Heer. Vergeef me, Heer. Maar ik dank u, Heer. Dat het beter kan.
Amen. Amen.
En we worden opnieuw, halleluja, hoe zeg je dat? Getransformeerd. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Toen ik, en ik eindig hiermee, toen ik de preek begon op te stellen, vond ik opvallend dat de verloochening van Jezus door Petrus in alle vier evangeliën is opgenomen geweest. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ze schrijven allemaal over de verloochening, het verraad van Petrus. Denk daar eens even bij na. Sta er eens even bij stil. Want wie was er bij Petrus om dit moment mee te maken? Hij was ergens in een binnenste ruimte buiten de tempel. Johannes was naar binnen gegaan om Jezus te volgen. Petrus bleef alleen achter. En er was alleen een dienstmeisje en een paar andere tegenstanders van Jezus. En terwijl hij daar zijn vuur, rond het vuurtje aan zijn handen warm te maken. En er was alleen een dienstmeisje. Een dienstmeisje trouwens. Een dienstmeisje waarvoor Petrus schrik kreeg. De machtige Petrus. Die daar juist nog iemand zijn oor had afgehakt. Die zei tegen Jezus, ik geef mijn leven. Heeft nu opeens schrik van een dienstmeisje. Broer Emmanuel, ik had dat nog tegen niemand verteld. Maar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes weten er op de een of andere manier... weten ze er allemaal van.
Klopt.
Hij was daar alleen. Niemand van de andere apostelen was daar. Hij vluchtte weg toen hij Jezus had verraden om een plaats te vinden waar hij kon beginnen te wenen. Tranen van bittere, bittere tranen. Ik zou dat nooit tegen iemand vertellen. De ongeregeneerde. De oude ik. De oude Bart. De oude Petrus had dat tegen niemand gezegd.
Nee.
Maar je weet ondertussen al dat Petrus is hersteld.
Ja.
Je weet ondertussen, halleluja, dat Petrus een nieuwe opdracht heeft gekregen. Halleluja. En hij zegt, weet je wat mannen, ik heb getuigenis gekregen. Weet je wat mij is overkomen? Ik heb Jezus verraden. Driemaal. Hetgeen dat hij heeft gezegd is uitgekomen. Ik heb zelfs gezweerd bij de hemel. Ik heb zelfs gezegd op het hoofd van mijn moeder, op mijn eigen hoofd. Ik heb het allemaal gezegd, ik ben schuldig. Maar weet je wat, schrijf het allemaal maar op in uw toekomstige evangelie. Het maakt mij niet uit wat er met mij is gebeurd, want het is groter. Hetgeen dat Jezus nu met mij aan het doen is, dan hetgeen dat ik ooit heb gedaan. Amen. Het is goed om je struggles, om je gevecht, om je getuigenis in het licht te brengen. Wees niet beschaamd. Vroeger worstelde ik met allerlei zaken. Oh, maar prijs God, halleluja. Hij heeft mij bevrijd. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Jezus is opgestaan. 3 dagen later, zoals hij had voorspeld, Marcus 16. We beginnen aan zijn herstel. Ja. Hij zei tegen hem, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd, hij is opgewekt uit de dood, hij is niet meer. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegen. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen, dit is de engel die spreekt. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen wie?
Petrus.
En tegen Petrus, hij gaat jullie voor. Amen. Het herstel was reeds begonnen.
Amen.
De engel zei, hey, ga terug naar de leerlingen en Petrus. Ik zie hem. Eigenlijk moeilijk. Waar dat Judas zijn leven had beroofd, omwille van schuld en berouw, had Petrus op de een of andere reden door Gods genade een nieuwe kans gekregen. Amen. Halleluja. Enkel en alleen omdat God zag, die man heeft intenties juist, maar hij moet nog gevormd worden. Maar ik kan ermee doen, eens dat hij zijn les heeft geleerd. En inderdaad, amen. Jezus zoekt hem op. U kunt het lezen in Johannes 21. De mooie scène aan het strand. Hè? En Jezus zegt tegen Petrus, hey, kom eens hier, heb je mij lief? Ja, Heer, ik weet dat ik u lief heb. Heb je mij lief? Ja, Heer, ik weet dat ik wijd mijn schaap. 3 keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem lief heeft.
Nee.
3 keer zegt Jezus, wijd mijn schapen. En dan zegt hij, volg mij. Jezus geeft een duidelijkere invulling aan zijn bediening. Want Petrus had zijn eigen bediening gemaakt. Hij dacht, ik moet Jezus beschermen. Ik moet Jezus beschermen, maar Jezus valt niet te beschermen. Jezus valt niet te beschermen. Amen. Hij maakte er zijn eigen bediening van, omdat hij controle wou hebben. Maar Jezus zegt, ik kan mezelf beschermen. Ik sta onder de autoriteit van mijn hemelse Vader. Ik heb u niet nodig. Amen. Jij moet jezelf ook onder autoriteit stellen van je hemelse Vader. Amen. En dan zal je zien, amen, dan is uw dwang naar controle veel minder. Dank je, Jezus. En op de dag van Pinksteren wordt zijn bediening en roeping actief om de schapen te weiden wanneer hij de Heilige Geest ontvangt. Halleluja. Dank je, Jezus. God had toegelaten dat Petrus zijn trots moest gebroken worden, zodat Petrus een ander aspect van Gods genade kon leren ontdekken. Amen. Hij moest de genade van God leren ontdekken. En hij leerde dat ontdekken. Daar aan dat strand weidt mijn schapen. Halleluja, dank je, Jezus. Weet je, het is opvallend. Zijn eerste woorden van Jezus aan Petrus, weet je wat dat was? De eerste woorden. Volg mij en ik maak je vissers van mensen. Ja. Zijn laatste woorden van Jezus, zijn aardse bediening, lees het maar in Johannes. Volg mij. Nee. Want Petrus zei, ja, maar wat met die Johannes? Wat met een dier dan? Gaat je sterven, Petrus? Je zou weer bezig zijn. Vergelijk u niet. Hij had de Heilige Geest nog niet, oké? Hij was er niet opnieuw geboren.
Nee.
Vergelijk u niet met Johannes. Wat ik met Johannes van plan, dat zijn uw zaken. Maar jij, volg mij. Dat waren zijn laatste woorden. En dat zijn ook de woorden die Jezus aan ons geeft. Ja, maar Heer, wat dan met die zijn bediening? Ja, maar Heer, wat met de die? Sst, kijk niet naar anderen. Als ik wil dat dat een grote bediening wordt, laat het zo zijn, prijs de Heer. Maar jij moet naar uzelf kijken en naar mij kijken en mij volgen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. En ik eindig met Petrus zijn eigen woorden in 1 Petrus hoofdstuk 5. En ik heb het al 3 keer gezegd dat ik eindig, maar nu eindig ik echt. Amen. Ja, als je op zondag komt voor het woord, dan heb je woord nodig, nietwaar?
Amen.
Amen. En ik kan u van allerlei dingen zeggen, maar ik heb liever dat het woord is.
Amen.
Petrus. Je weet wel, trotselige Petrus. Ik denk 30 jaar later dat hij deze brief schrijft, hij schrijft, onderwerp u. Hè? Wie schrijft deze? Petrus? Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Ja, dat is beter dan schrijven. U mag uw zorg op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
Nee.
Vers 8. Wees waakzaam. Wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Hij weet waarover dat hij spreekt, broers en zusters. Hij heeft het geleefd. Hij heeft het meegemaakt. Hij was trotselijk en hoogmoedig en leefde boven zijn positie en stand. En nu dat hij gebroken is, nu dat hij de genade van God heeft ervaren, nu dat hij zich eindelijk kon onderwerpen aan het lijden dat hij moest dat Jezus moest ondergaan en dat hij moest ondergaan, kon hij zeggen, onderwerp u dus nederig aan Gods hoge zeggen. Vers 9, stel u tegen hem te weer. Gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar u ook ter wereld bent, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht over eeuwig.
Amen.
Dank u, Petrus. Dank u, Jezus, voor de transformatie. Dank u voor de inzinking, maar dank u voor Gods antwoord. Petrus, die eerst zei, jij lijdt nooit. Nooit, we gaan dat stoppen. Lijden, ik wil het niet horen. Alles gaat goed. I want to see a victory. Zeg nu, ook al zult u nog korte tijd lijden, God de bron en alle genade heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Mannen moeten lijden, laat het zo gebeuren. God is in controle. En je zult eeuwige luister krijgen, maar hou je ogen gefocust op hem. Halleluja, want ik heb mijn les geleerd. Ik heb mijn ogen niet gehouden op hem. En ik was aan de rand van een afgrond. Ik had mezelf van kant moeten maken, want ik heb gezworen, ik heb in de naam van God gesproken tegen Jezus. Eigenlijk zou God mij moeten doodmaken. Omdat ik een eed heb afgelegd dat ik hem niet ken.
Maar dank de Heer voor zijn genade.
Amen.
Amen. Mag ik het worstje met komen? Amen. Dank de Heer. De Heer had ons eigenlijk in onze zonde moeten laten liggen. Niet waar? Maar ik zeg u, Jezus zijn bloed is sterk. Amen. Zuster Cornelia, onder het oude verbond had ieder van ons waarschijnlijk al gestenigd geweest. Had ieder van ons al beschuldigd geweest als zondaar en we hadden de straf moeten betalen en we hadden offers moeten brengen voor zonde. Maar oh, prijs God. Amen. Dat er één offer is gegeven. Het bloed van Jezus. Dat sterker spreekt, amen, dan mijn slechte daden. Halleluja. Zijn er hier mensen die een inzinking zoals Petrus, amen, halleluja, hebben meegemaakt, maar zeggen van, ik wil Gods antwoord. Ik wil een gesprek met Jezus, halleluja. Ik wil een gesprek met Jezus, halleluja. Ik wil in zijn aanwezigheid komen. Ik wil hem horen zeggen dat ik zijn kind ben. Ik wil hem horen zeggen, halleluja, dat hij me nooit zal afvallen. Rebo voor Sandarabakas. Heer, hier zijn we, Heer. Hier zijn we, Jezus. Vergeef ons voor onze hoogmoed. Vergeef ons voor onze hoogmoed, Heer, en onze trots, Heer. Heer, laat onze bediening, laat onze talenten, onze gaves, Heer Jezus, uw roeping niet overstijgen. Bid in de naam van Jezus tegen elke vorm van bitterheid. Elke vorm van kwaadheid, Heer. Ik wil het niet controleren. Ik wil het aan uw voeten leggen. In de naam van Jezus. Halleluja. Laten we bidden. Laten we plaatsvinden. Halleluja. Om de Heer aan te roepen.